Nou zie ik daar ook die kinderen zitten. Ik denk, nou moet ik toch ook iets voor jullie doen. Want anders denk je, ik zit hier maar voor spek en bonen. Maar dat is niet de bedoeling. Want dit liedje kun je snappen. En ik hoop de rest van mijn verhaal ook trouwens. Maar ik hoop dat de volwassenen het refreintje ook mee willen doen. Is er nog iets niet in de haak? En het liedje heeft toevallig ook nog te maken een beetje met waar ik straks met jullie over na wil denken. Dat is nog niet dit trouwens hoor, maar laat maar rustig even staan. Het heet Kijk niet op een ander neer. En straks wil ik ook nadenken met jullie hoe we kijken, hoe we luisteren, of we dat zomaar alles laten binnenkomen of dat we daar nog op een wijze manier mee omgaan. En het liedje nodigt ons uit om te kijken naar mensen zoals Jezus dat deed. En het refrein is maar één zinnetje eigenlijk, met een komma wel, dus eigenlijk twee. En ik vraag jullie om dat mee te zingen. Het gaat als volgt. Kijk niet op een ander neer. Kijk als Jezus, dan zie je zoveel meer. Kijk niet op een ander neer. Kijk als Jezus, dan zie je zoveel meer. Dus het tweede stukje gaat ietsje anders van melodie. Zullen we het even proberen? Kijk niet op een ander neer. Kijk als Jezus, dan zie je zoveel meer. Kijk niet op een ander neer. Kijk als Jezus, dan zie je zoveel meer. Nou, dat gaat wel goed. Zacchaeus had zich in een hoge boom verstopt, hij was een tollenaar. De mensen keken op hem neer, ze haten hem, maar nu was Jezus daar. Toen hoorde hij die stem, ik kom in je huis vandaag. Zacchaeus zei tot hem, ja Heer, dat wil ik graag. Ik die het niet verdien. Ik die het niet verdien. Kijk niet op een ander. Kijk als Jezus, dan zie je zoveel meer. Kijk niet op een ander neer. Kijk als Jezus, dan zie je zoveel meer. Een blinde zat er langs de weg te bedelen, het was bij Jericho. Hij riep de naam van Jezus en de mensen snauwden, hou je mond en schreeuw niet zo. Maar Jezus zei tot hen, breng die man eens naar me toe. En daarna vroeg hij hem, wat wil je dat ik doe? En hij zei, zorg dat ik weer kan zien. Zorg dat ik weer kan zien. Kijk niet op een ander. Kijk als Jezus, dan zie je zoveel meer. Niet op een ander neer. Kijk als Jezus, dan zie je zoveel meer. Ze zat daar in haar eentje bij de waterput en toen kwam Jezus aan. Hij wist van alle dingen in haar leven die ze allemaal had fout gedaan. En Jezus zei, geloof, drink het water dat ik geef. Dan krijg je nooit meer dorst, drink maar, geloof en leef. Want ik kijk niet op je neer. Ik kijk niet op je neer. Ook ik mag bij u horen, ik die het niet verdien. Ook ik heb het nodig dat u me laat zien.
kijk niet op een ander neer. Kijk als Jezus, dan zie je zoveel meer. Kijk niet op een ander neer. Kijk als Jezus, dan zie je zoveel meer.
Ik vind het zelf best lastig om me elke keer weer voor te houden, hoe zou Jezus nou met zo'n persoon omgaan? Dat is natuurlijk geen nieuwe gedachte, maar wel een oefening om dagelijks te doen. En ik had nog een liedje voorbereid. En ik heb jaren in een Johnny Cash band gezeten. En ik heb zelf helemaal niet zo'n stem. Maar toen kwam ik een lied tegen en ik dacht, nou, dat vind ik toch wel een heel mooi liedje. Ik doe het een stuk of 5 tonen hoger dan hij. Want hij heeft zo'n lage stem, weet je wel. Had, moet ik zeggen. En het lied gaat over een heel oud christelijk symbool. En in evangelische kringen zijn we niet zo van de symbolen, maar dat gaat over de levensboom. En het verhaal is dan dat het bloed van Jezus langs het hout druppelde en dat het hout ging leven. En dat hout, er kwamen takjes aan en blaadjes en daardoor ontstond er nieuw leven. En dat is dan een verwijzing naar de levensboom. Zit die niet goed? Oké, test, test, test. Check, check. Check, check, check.
1, 2.
En je ziet hier een afbeelding daarvan. En dat nieuwe leven, dat, ja, die blaadjes, die vrucht, dat zou in ons leven ook steeds meer zichtbaar moeten worden. Is dit duidelijker te verstaan? Kunnen jullie me een beetje verstaan? Moet ik langzamer? Ik zie duimpjes, dus dat. Dus hij hoeft niet veel harder, denk ik, want dan gaat hij weer. Ik heb het refrein vertaald, maar dat doe ik op het laatst. Je ziet de Engelse tekst, maar ik heb eigenlijk al zo'n beetje de inhoud verteld. Dus als je het niet kan verstaan, dan weet je toch waar het over gaat. From the hands it came down, from the side it came down, from the feet it came down, and it ran to the ground. Between heaven and hell a teardrop fell, in the deep crimson dew the tree of life grew. In the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free. And the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood. From the tree streamed a light that started the fight. Round the tree grew a vine on whose fruit I could dine. Lucifer came for to keep me in chains, but I saw through the tricks of 666. In the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free. The numbers that came through the fire and the floods clung to the tree and were redeemed by the blood. From his hands it came down, from his side it came down, from his feet it came down,
and it ran to the ground. And a small inner voice said, you do have a choice. The vine engrafted me, and I clung to the tree. En het bloed gaf leven aan de takken van het hout. De prijs om gevangenen te bevrijden van hun fouten. Een menigte ging door het vuur en de vloed, vastgeklemd aan het hout en verlost door het bloed. From his hands it came down, from his feet it came down, from his side it came down and ran to the ground. Ik vond het zo mooi dat die Johnny Cash, die heeft zelf niet altijd een heel voorbeeldig leven geleefd. En misschien dat hij daardoor wel ontzettend veel begrip kon opbrengen voor mensen die niet zo geslaagd waren in het leven. De Indianen die een beetje opzij werden geduwd. De gevangenen die niet altijd even rechtvaardig werden behandeld. En allerlei andere groepen in de maatschappij. Daar heeft hij zich voor ingezet. Ik dacht eraan toen ik met mijn vrouw een keer... Misschien was het wel in Gorinchem, want wij gaan hier wel eens een beetje wandelen in het winkelcentrum of buiten de Waterpoort. Ook in Dordrecht en allerlei andere stadjes als we tijd en zin hebben. En dan zie je van alles gebeuren op straat als je goed kijkt. En je hoort van alles. En als je elkaar net als wij al best lang kent, dan heb je niet altijd veel woorden nodig. En soms zie je iets en dan zegt mijn vrouw, de humor ligt op straat. Ken je die uitdrukking? Het betekent van nou, er is overal wel iets grappigs te zien of te horen. Als je maar kijkt. Het is op straat. Het is vlakbij. Je hoeft niet per se naar een theater voor een cabaretier of een of ander programma te zien waar gelachen wordt. De humor ligt op straat. Het is binnen handbereik. Maar je moet het zien. Sommige mensen, die hebben nooit veel te lachen. Want ja, die hebben of geen humor, of ze letten er niet op. Of misschien zijn ze zo overmand door verdriet, dat ze niet meer kunnen lachen. Maar de humor ligt op straat is eigenlijk een uitdrukking die wij nogal eens bezigen. Alleen ja, humor is zo subjectief. Wat de een grappig vindt, vindt de ander oerzaai en vervelend. Ik heb het voorrecht om in heel veel kerken, verschillende soorten kerken moet ik zeggen, te mogen spreken. Van PKN, Baptist, Evangelisch tot Pinksteren en terug. En dan merk je hoe verschillend wij mensen zijn. Dat is aan de ene kant ontzettend mooi en boeiend. Maar het is soms ook verrekte lastig, vind ik. Als die ander nou net niet van de liederen houdt die jij mooi vindt. En je zingt bijvoorbeeld 15 liederen waarvan er maar eentje bij zit waarvan je zegt, hè, nou is een lied wat ik leuk vind. Het is smaak. Want het gaat niet altijd over de inhoud. Dat is ook de invulling van de dienst. Ik kom in kerken, daar wordt uit het liedboek gezongen. En niet te veel. Een stuk of 5 en dan heb je het gehad. Je hebt mensen die vinden dat fantastisch. Of daar wordt veel met kunst gedaan. Of met liturgisch bloemschikken. Of een ander hebben daar weer helemaal niks mee. We zijn zo verschillend. En dat is ook met humor. Ik heb 4 zoons. Die zijn al lang volwassen. En we hebben samen een appgroepje. De Beverlander Boys. En daar komen wel eens plaatjes voorbij. En ik denk dat dit niet kan wat ik nou ga doen qua smaak.
Wel? Ja? Ik dek me maar een beetje in, hè? Ik weet niet of die... Ja. Er zit trouwens een spelfout in, maar daar hebben we het nu niet over. Ik rijd onder invloed, want mijn vrouw zegt altijd hoe ik moet rijden. Nou, deze gaat nog wel, vind ik. Die kan nog door de beugel, want niet alle vrouwen zijn zo natuurlijk. Hij heeft het toevallig zo getroffen. Die volgende vind ik op het randje. Maar daar ga ik het straks over hebben, dus geef me alsjeblieft een beetje krediet. Er zijn mensen die het leuk vinden, zie ik. Ja, eerlijk gezegd de meeste. En ik zie zelfs vrouwen lachen. Ja. Ik vind dat die eigenlijk niet kan. Jij vindt het ook? Vroeger, hè? Ja, ja. Heel lang geleden, ja. Ik wil met jullie eigenlijk nadenken over wijsheid. En wijsheid is niet alleen de dingen weten, maar ook weten wanneer je ze kunt zeggen. En ja, dit was voor mij een zoektocht van, kan ik dit hier nou zeggen? Ik kom hier best al eventjes en ik dacht, ik denk dat het wel kan. Vooral als ik het heel voorzichtig breng. Wijsheid. A smart person knows what to say. A wise person knows whether or not to say it. Dat je soms inzicht hebt, wil niet zeggen dat je het altijd maar overal en aan iedereen moet vertellen. Soms moet je gewoon je mond houden. Dat is wijsheid. Zou het kunnen dat één reden waarom wij hier nog zijn op aarde is dat God ons karakter wil vormen en ons onder andere van zijn wijsheid wil leren. Want wijsheid gaat verder dan alleen maar kennis. Kleine kinderen hebben soms zoveel wijsheid. Die kunnen soms zo ergens doorheen prikken dat wij als volwassenen met stomheid geslagen zijn. Geweldig. Ik betrap me erop dat ik vaak nog een tekort heb aan wijsheid, dan denk ik 's avonds, hoe heb ik dat kunnen zeggen? Had ik niet beter eerst tot 10 moeten tellen of nadenken om het anders te formuleren of me er gewoon helemaal niet mee had moeten bemoeien of ik had juist wel iets moeten zeggen. Ik had niet mijn mond moeten houden. Wijsheid is niet weten hoe het zit, maar ook weten wat je moet zeggen en wanneer op het juiste moment. Weet je dat de humor niet alleen op straat ligt, maar ook de wijsheid? Dan zie ik mensen nadenken, nou, wat ik op straat allemaal voorbij hoor komen. En dat bedoel ik op straat heel breed, hè, via de media. De wijsheid ligt die ook binnen ons bereik. Ik hoor zoveel onzin verkondigen en grove, ja, banale dingen. Zo weinig wijsheid, denk ik dan. Of vergis ik me? Of is er toch veel wijsheid binnen bereik? Zullen we eens kijken wat de Bijbel daarover zegt? Over die wijsheid. Hey, Spreuken. Spreuken 1 vanaf vers 20. Wijsheid roept in de straten. De wijsheid ligt op straat. Binnen handbereik. Die onzin is er ook, uiteraard. Er staat hier niet dat er alleen maar wijsheid wordt verkondigd. Er is ook niet alleen maar humor. Maar als je goed kijkt, als je goed luistert, dan is de wijsheid binnen handbereik. Dan is er veel wijsheid voor ons om te leren. Wijsheid roept in de straten, over de pleinen klinkt haar stem. Ik heb daar een veetje achter gezet om het grapje van daar straks goed te maken. De wijsheid is vrouwelijk, blijkbaar. Haar stem. Ze laat zich horen bij de poorten. Te midden van alle rumoer roept ze uit: hoe lang nog, onnozele mensen, hechten jullie aan je onvolwassenheid? Gebrek aan wijsheid is dus gebrek aan volwassenheid. Heel veel kinderachtigheid horen we en zien we. Misschien wel met name in deze tijd. Daar werd al een beetje aan gerefereerd, aan alle informatie die er op ons afkomt. Kort door de bocht, lomp. Ik zag op Facebook een post van iemand die ik helemaal niet goed ken. Ik heb een oplossing voor alle problemen in Nederland. Heel het kabinet onder de guillotine. Ja, dan denk ik, wat moet je daar nou toch mee met zo'n opmerking? Dat is niet constructief in elk geval, laat ik het maar voorzichtig zeggen. Wijsheid ligt op straat. Ik las zo'n uitspraak, misschien heb ik hem wel eens genoemd, maar ik moest er weer aan denken in dit verband over Goliath. Je kent hem wel, het verhaal van David met zijn slinger, die overigens best wel eens voor iemand bang was, maar dat terzijde. De mensen zeiden: Goliath die is zo groot, die kunnen we nooit verslaan. Maar David, die kreeg wijsheid. Goliath is zo groot, die kan ik nooit missen. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Het is een ander perspectief. Het is dezelfde Goliath. Ik denk, zo'n klein zinnetje, wat kan ik daar veel van leren in mijn situatie? Er komen zoveel Goliaths, zoveel problemen op me af. Nou ja, in elk geval soms zoveel dat je ze niet kunt missen. Zouden het ook uitdagingen van God kunnen zijn? Hoe ga je hier nou mee om? Hoe ga je hierop reageren? Zoals dat boek van Edith Eger, het De Keuze. Je kunt niet altijd kiezen voor je omstandigheden. Maar je kunt wel kiezen hoe je ermee omgaat, hoe je erop reageert. Die macht heb je. En God respecteert onze vrije wil tot een hele hoge graad. Hij geeft ons de vrijheid om keuze te maken, heel vaak. En wij hebben de neiging, ik ook, om alle verantwoordelijkheid bij God te leggen. Heer, u hebt alle macht. En u doet het allemaal. Terwijl God soms zegt: ja, maar wacht eens even. Ik heb jou een wil gegeven. Wat ga je doen met jouw macht? Hoe ga je kiezen? Welke keuzes maak je? Ga je verbitterd worden door je teleurstelling? Door de afwijzing? Door hoe mensen met je omgaan? Of probeer je inderdaad, zoals Lisa dat uitlegde, probeer je de mensen lief te hebben, ze een tweede kans te geven, ze te benaderen zoals Jezus dat zou doen. Hoe kijk ik naar mensen? Of kijk ik op ze neer? Ik vind het een prachtige uitdaging. En al denkend over dit thema, over wijsheid, dat ik die soms mis en dat die langs me heen gaat, ook op straat, dacht ik, als je je er niet voor openstelt, dan gaat er bijna alles langs je heen. Er is niemand zo blind als hij die niet wil zien. Er is niemand zo doof als hij die niet wil horen. Als je al gekozen hebt om toch je eigen plan te trekken, dan komt die wijsheid niet bij je binnen. En daar staat iets over in het boek Romeinen. Ik heb hier de herziene Statenvertaling, maar de nieuwe Bijbelvertaling die zegt precies hetzelfde woord. De NBG-vertaling heeft het over dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. En dat klopt ook. Dat wordt er ook bedoeld. Ons denken, onze visie, moet vernieuwd worden. En dat vernieuwd worden in de grondtekst is een voortdurend proces wat dagelijks moet gebeuren, elke keer weer. Dus niet, ik ben in 1984 bekeerd en nu zit ik in het goede bootje naar de hemel. Nee, je moet elke dag verfrist, verjongd, vernieuwd worden in je denken. En niet alleen hoe je over dingen denkt, maar in je gezindheid. Dat gaat nog dieper dan je denken. Het is je houding, je motieven, je prioriteiten. Dus je denken dat naar je hart gaat, wat je hele wezen bepaalt. We hebben een gesprekskring en we hebben onlangs een avond gehad. En we hadden wat van die concordanties, hè, van die trefwoordenboeken waarin je woorden in de Bijbel kunt vinden. En toen hebben we met elkaar nagedacht over het woord karakter. Bewust een woord wat je niet letterlijk in de Bijbel kunt vinden. Zoek nou eens twee aan twee op wat de Bijbel zegt over karakter. Dat is nog lastig. Dan kom je al gauw uit bij de vrucht van de geest. Vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, noem maar op. En allerlei andere dingen. Maar later hebben we dat gedeeld met elkaar. En toen zei iemand, volgens mij is er een groot verschil tussen het begrip karakter en temperament. En dat was voor mij een eye-opener. Ik denk, je temperament, wat ze heel vroeger, had je vier, hè, cholerisch, sanguinisch, melancholisch en nog eentje. Maakt allemaal niet uit, maar ik bedoel, je hebt van die hele leidinggevende types die gelijk zegt, oh kom op, gaan we doen. En de andere die is heel traag, zo'n dieseltje, die moet op gang komen en die laat het allemaal makkelijker zich aanleunen. Andere mensen zijn weer heel erg gevoelig voor allerlei sferen en emoties. En de andere die is weer heel rationeel, weet je wel. Je temperament is een geschenk van God. Dat is niet goed of fout. Alleen je kunt er extreem in doorschieten en daardoor zondigen. Je kunt te snel aanpakken en als een olifant door de porseleinkast gaan. Je kunt ook te afwachtend zijn, terwijl soms de Heilige Geest zegt, en nu moet je eventjes in actie komen. Maar de manier waarop, dat is je temperament. En dat is juist zo leuk dat we daar allemaal verschillend in zijn. En dat we met elkaar een soort boeket zijn met allerlei kleuren. Maar ons karakter, dat moet gevormd worden. Daar kunnen we mee oefenen, trainen. En toen zei iemand, en toch heb ik iets gevonden over het karakter van God. Er staat in Colossense dat Jezus de afstraling is van het wezen van God. Het wezen, zijn identiteit, wie hij is, zijn karakter. Aan Jezus kunnen we zien wat het karakter van God is. En daar kunnen we van leren en mee oefenen. Dat is bijzonder. Jezus zei nogal eens tegen mensen, word ziende. Ga zien. Let op hoe je kijkt. En niet alleen tegen blinden. Hij zei zelfs tegen mensen die konden zien met hun ogen, jullie zijn blind. Je denkt dat je ziet. Je denkt dat je geen arts nodig hebt, maar je bent doodziek. Want je kijkt op jouw manier en je bent niet bereid om je gezindheid te veranderen. Je karakter. Je wilt blijven, ik ben nou eenmaal zo. En dan hebben we het niet over je temperament, maar over de dingetjes die nog verbeterd kunnen worden. Ook als je 80 bent. Wat een mooie uitdaging. Let op hoe je kijkt. Je hebt onderscheiding nodig. En dat komt je niet aanwaaien. Dat gaat verder dan de buitenkant. De profeten in het Oude Testament, die werden zieners genoemd. Niet omdat ze alles zo goed aan de buitenkant konden onderscheiden, de kleuren en de vormen, maar omdat ze dwars door dingen heen konden kijken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de oude Simeon, aan het begin van het Nieuwe Testament, als Jozef en Maria met hun kindje Jezus in de tempel komen. Ik neem aan dat hij gewoon als een babytje eruit zag. Maar Simeon had al jaren gebeden dat God de verlosser zou zenden. En God had hem geopenbaard dat dit kindje was die verlosser. En hij ging God loven en prijzen. Hij zei, ik heb uw heil gezien. Mijn ogen hebben uw heil, uw verlossing, uw genezing, uw redding gezien. Hier is het. Hij zag het. Terwijl de rest allemaal er voorbij liep. Ze zagen het niet. De wijsheid op straat. Jezus zei tegen sommige mensen, hebben jullie ogen en zie je niks? Hebben jullie oren en hoor je niks? Jezus vertelde ook gelijkenissen met het doel dat alleen de mensen die de juiste gezindheid hadden, de lessen daarvan oppikten. En de rest, daar ging het langs heen. En als dan de discipelen vroegen, wat bedoelt u nou met dat verhaal van die zaaier? We kennen allemaal die zaaier die zaait. En Jezus zei, aan jullie is het gegeven om de geheimenissen van het koninkrijk te zien. Ik ga het jullie uitleggen. Goed dat je die vraag stelt. En je kent misschien het verhaal dat het zaad op harde plekken terecht kwam. Of op plekken met stenen. Of op plekken met dorens. Of in de goede aarde. En de aarde, de plek waar het zaad valt, dat gaat over ons hart, over onze gezindheid. Als we verhard zijn, verbitterd, en we doen daar niks mee, en we laten de Heilige Geest niet binnen om zacht te worden, om weer los te laten, om te vergeven, om te zegenen, dan kunnen die woorden van God niet bij ons binnendringen. Dan gaat het allemaal langs ons heen. Kijk ook naar de schepping. Als je dan een heleboel dingen niet ziet, verwonder je dan over de schoonheid. Want als je denkt het allemaal op je eigen manier te zien, dan gaat er heel veel langs je heen. En als je het soms niet ziet in de mensen die fouten maken, die je op je tenen trappen, die je teleurstellen, die het uiterste van je vergen, die je boos kunnen maken, ook christenen helaas, en daar staat de Bijbel vol van, dus daar moeten we niet van schrikken, dat gebeurt. Maar dan moeten we niet te snel conclusies trekken. Linkste plaatje zie je zo'n hond of een wolf, ik weet niet wat het is, ik denk een hond, een schaap in zijn nek bijt, maar als je wat uitzoomt, dan zie je dat hij juist het schaap aan het redden is. Het linkse plaatje zet ons op het verkeerde been en zou ons te snel een negatieve conclusie doen trekken. Ik betrap me erop als ik dingen hoor, als ik dingen lees, als ik appjes krijg met linkjes van mensen naar allerlei zogenaamde informatie, dat ik snel reageer. En dat is niet altijd goed. Soms moet ik wachten, moet ik even nadenken. Niet te snel conclusies trekken. Waarom doet iemand dat? Waarom stuurt hij dat mij? Wat zijn de motieven? En soms kom je er niet achter. En dan moet je zegenen. En soms loslaten. Maar ik zat in de tuin. Oh, je gaat te snel. En daar zat zo'n libelle. Van de zomer. En ik heb me verwonderd. Hoe prachtig zo'n beestje is. Dat kan toch niet per ongeluk in elkaar gegroeid zijn? Omdat er eerst niks was en wat er niet was, is ook nog uit elkaar geklapt. Daar zit toch een plan achter? Daar heeft toch iemand over nagedacht? Dat is alleen nog maar een libelletje. Hoe werkt een oog als een camera? Hoe zit heel je lichaam kunstig in elkaar? Het zou ons en vooral mij
heel klein en bescheiden moeten maken. Ik snap niet alles. Ik moet nog veel leren. Ik moet me verwonderen dat er iemand is die zoveel groter is dan ik. Die mij soms een les wil leren. En wil delen van zijn wijsheid. God die alle mensen lief heeft. Ook de mensen die hem aan het kruis sloegen. Jezus. Vader, vergeef het hun. Het is al genoemd. Bijzonder is dat. Daar kan ik veel van leren. Ik vond dit ook zo'n mooi plaatje. God als een kunstenaar. Bij wijze van spreken. Kijk naar de schepping. De psalmen zeggen het ook. Het uitspansel is het werk van zijn handen. Kijk naar de vogels, naar de bloemen. En Hebreeën zegt, laat je oog, en dan niet alleen je letterlijk oog, maar je gezindheid, gericht zijn op de leidsman en de voleinder van je geloof. Als mijn geloof te klein is, als ik het allemaal niet goed zie, als het mijn blik beperkt is en mijn oren niet alles oppikken, laat ik dan mijn hoop vestigen op hem die het wel allemaal in huis heeft. Want hij zegt, jullie kijken naar wat voor ogen is, maar ik zie het hart aan. Ik kijk wat er in een mens is. Wat hij heeft meegekregen of niet. Wat zijn motieven zijn. Wat zijn vergissingen zijn. Waardoor hij misschien op het verkeerde been gezet wordt. Of juist niet. Let ook op wat je hoort. Wie oren heeft, die horen. Jezus zegt het zo vaak. Via de media komt er zoveel op ons af. En we zijn als mens zo gauw geneigd om conclusies te trekken. Om zwart-wit te denken. En weet je dat de boze terroristen, maar ook mensen die niet zo bekend staan, dat de vijand van God erop uit is om verdeeldheid, om angst te zaaien. Dat plaatje van 9-11, van die Twin Towers, hoe vaak dat voorbij komt op het nieuws. En de nieuws, de journalisten, het is hun taak om ons te informeren. We kunnen hen dat niet kwalijk nemen als ze dat goed doen. Maar wij moeten oppassen dat die beelden ons niet gaan overheersen. Dat wij geregeerd worden door angst. God heeft het laatste woord. En Paulus zegt, de gedachten van die vijand zijn ons niet onbekend. Wees gewapend, wees gewaarschuwd. Hij zegt, onze gedachten, en die worden gevormd door alles wat er binnenkomt via je ogen en je oren, die moet je krijgsgevangenen maken. Dat klinkt een beetje negatief. Maar ik denk dan aan een soort douane waar sommige dingen wel naar binnen mogen en andere dingen, ho, dat komt er bij ons niet in. En leugens, die moeten we zien te pareren en zeggen, wacht eens even, dit is eenzijdig, dit is geen juiste informatie, hier parkeer ik eventjes, ik moet het eerst eens even onderzoeken of overwegen. Wat zegt de Bijbel daarvan? Wat zegt de Heilige Geest? Ik ga niet alles zomaar in mijn emotie binnenlaten. En je kunt het niet altijd voorkomen. Maar je er bewust van zijn helpt vaak al om een goede houding te hebben. En niet je, zoals Paulus dan ook zegt, door allerlei wind van leer heen en weer te laten slingeren. Door alles wat er op je afkomt. Maar ook niet blind zijn voor ontwikkelingen. Paulus wist wat er te koop was in de maatschappij en samen met God en de Heilige Geest probeerde hij daar de juiste richting door te bepalen. En hij roept ons op, laat je gezindheid even de juiste zijn. Word innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Daar hebben we elkaar voor nodig. Ik geloof dat de kerk bij uitstek de plek is om te ontdekken dat je in je eentje maar een stukje van de waarheid kunt zien. En wie denkt dat hij het in zijn eentje wel kan, die is niet wijs. Die mist wijsheid. Want God zegt namelijk, jullie zijn mijn lichaam. Je hebt elkaar nodig. Maar door onze verbittering en teleurstelling denken wij, ik heb helemaal niemand nodig. Ik zoek het zelf wel uit. En dat kan best even goed zijn. Om weer tot jezelf te komen, om tot rust te komen, om eens even afstand te nemen. Maar uiteindelijk hebben we als lichaam elkaar nodig. Ook die moeilijke broeder of zuster die je elke keer zo kwetst. Want misschien is het Gods manier om ons karakter te vormen en te zeggen, je kan die persoon niet veranderen, maar jij kunt kiezen hoe je ermee omgaat. Je hoeft niet alles te slikken en te pikken, maar hoe ga je ermee om? Gaat het in je hart komen of zeg je, Heer, ik geef het aan u. Wilt u maar zeggen hoe dit moet gaan? Ik weet het even niet. Onze gezindheid heeft te maken met ons perspectief, onze prioriteiten, onze motieven, onze uitgangspunten, onze mening over dingen, onze overtuigingen, onze kijk op het leven, de maatschappij, op onze vrienden, onze buren en op jezelf. Ik sluit af met twee zinnen nog te noemen uit Gods woord. Psalm 90 wordt vaak op je oudjaarsavond gelezen. Vers 12. Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. En dagen tellen betekent niet op de kalender 1, 2, 3, 4, 5, maar vaststellen, inrichten, bestemmen, afwegen. Help ons zo onze dagen bewust te beleven. Niet als van, oh, nou moet ik heel de tijd oppassen. Nee, ontspannen als een uitdaging. Ik mag leren, ik mag oefenen. En als ik val, mag ik weer opstaan. Van mijn fouten mag ik leren. Want Job zegt, vergelijk wijsheid niet met robijnen of kristallen. Denk niet dat het in dezelfde categorie is als materie, als rijkdom in die zin. Het is meer waard dan parels. Wijsheid is zo kostbaar. En ik vond een lied waarvan je het refrein zo nu en dan op de televisie hoort. En daar sluit ik mee af. Het is een zegenlied. Ik heb het eerste couplet een beetje aangepast. Vond ik niet zo heel mooi vertaald. Dat kan. En het roept ons op om voor altijd jong te blijven. Blijf altijd jong. Jong van geest. Oftewel, laat je denken, je gezindheid elke dag verfrist worden. Door God die mensen gebruikt, die omstandigheden gebruikt, die zijn woord gebruikt en door zijn geest ons wil vernieuwen, verjongen. Niks met leeftijd te maken. De psalmist zegt ook dat sommige bomen geven nog vrucht tot op hoge leeftijd. Blaadjes. En dat kan ook geestelijk bij ons mensen. Dat God je zegenen en behoeden. Dat hij je wensen honoreert, dat je mag oogsten van het goede, dat je zelf distribueert. Dat je zult stralen als de sterren, zonder hoogmoed zo schone schijn, dat je vooral jong mag zijn. Dat rechtvaardigheid je leidt en dat je nooit voor leugens zwicht. Dat de waarheid je kompas is, dat je omringd wordt door het licht. Dat je moedig bent en dapper, rechtop, sterk, zonder chagrijn. Dat je vooral altijd jong mag zijn, voor altijd jong, voor altijd jong, blijf voor altijd. Dat je altijd veel om handen hebt, met ieder staat op goede voet. Stevig in je schoenen, als er iets veranderen moet. Laat je hart vol vreugde zingen, op een meezingbaar refrein. Dat je voor altijd jong mag zijn, voor altijd jong, voor altijd jong, blijf voor Lisa of Adeline of allebei, jij? Wil jij dan weer het overnemen nu? Oh, één korte mededeling. Ik heb 29 januari een 40-jarig jubileumconcert in Dordrecht in de Energiehal, in het theater. En daar zijn jullie allemaal van harte voor uitgenodigd. Hier op de achterkant, ik durf het haast niet hardop te zeggen, staat een QR-code. En als je daar met je telefoon je camera op mikt, dan kun je, ik denk wel 150 liedjes gratis beluisteren. Hier staan alle cd's op in de loop der jaren. Ik leg hier de foldertjes neer als je er één mee wil nemen om wat meer daarvan te weten. Ga je gang.